veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Ik noem dat altijd van, hè, I wanted to create a life I don't need a vacation from.
Ja.
Van, je wilt meer plezier in je dagelijks leven. Precies, want het misverstand is denk ik dat mensen denken dat je eerst steenrijk moet zijn of miljonair moet zijn voordat je een droomleven kan leiden. Maar ik had het gevoel dat ik al eigenlijk meteen mijn droomleven leidde en dat het geld niet eens nodig was daarvoor. Maar mensen denken helemaal niet aan wat ze echt willen, want ze zitten in hun riedeltje, zeg maar. Ze doen gewoon wat ze denken dat van ze verwacht wordt. Ja. En ze zijn helemaal niet bezig met wat wil ik echt. Ja, mijn eerste echte solo reizen is wel, denk ik, toch het zaadje geweest voor die drang naar vrijheid. Maar ook inderdaad jezelf leren kennen en denken van, ja, er is zoveel meer. Tot. Ik denk het kernwoord is continuïteit. Je kan niet even iets doen en dan de rest van je jaar achterover leunen.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis, heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Ja, superleuk dat je er weer bij bent. De week is alweer voorbij, maar niet getreurd. Want dat betekent dat er weer een nieuwe Zo Word Je Steenrijk podcast voor jou klaarstaat. De podcast in Nederland waar we het hebben over geld en over beleggen. Maar zeker ook over vrijheid, over reizen, over dromen waarmaken. En dat ga ik vandaag doen met weer een hele leuke, wederom vrouwelijke gast. En dat is Vrije Meid. Maar echte naam Suzanne van Duin, welkom.
Dankjewel.
Superleuk dat je er bent.
Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, ik zei het al, veel dames hier te gast in de podcast. Kan jij jezelf voorstellen voor degene die jou nog niet kennen? Het zullen er niet veel zijn in Nederland.
Nou, het valt allemaal mee. Nee, ik ben dus Suzanne van Duin, ook wel bekend online als Vrije Meid. En je kan mij kennen van mijn blog, vrijemeid.nl, mijn podcast, mijn TED-talk, mijn boeken, mijn cursussen, mijn coaching.
Dat is alles precies wat vrijheid. Ik bedoel, waarvan niet. Waarvan niet. Alles met vrijheid.
Ja.
Ja, je hebt al heel veel dingen, dat zei ik net ook al even in de voorbespreking. Je hebt echt heel veel bucketlist dingen, in ieder geval voor mij gedaan. Ja, de podcast, die kan ik dan ook afvinken. Maar een boek en een TEDx-talk, die staan zeker nog op het lijstje. De openingsvraag, ben jij steenrijk? Hoeveel geld heb ik hier op de bank zitten?
Ja, wat ben je waard, hè?
Wat ben je waard?
Nee. Ja. Ja, wat is je definitie van steenrijk? Want ik voel mezelf rijk, maar ik ben niet steenrijk in de zin van dat ik heel rijk ben financieel.
Nee, maar ik ben benieuwd, wat is jouw definitie van steenrijk zijn dan? Is dat alleen financieel of heeft dat met meer dingen te maken?
Ja, nou, ik voel mij rijk als ik vrij ben, denk ik. Ik denk dat voor mij rijkdom vrijheid is. Of vrijheid is rijkdom. En wat vrijheid dan voor me is, dat heb ik mezelf ook afgevraagd de afgelopen anderhalf jaar met corona.
Ja.
Want voorheen was vrijheid voor mij echt gewoon heel erg verbonden met het reizen. Echt kunnen reizen was voor mij gewoon me vrij voelen.
Zolang je kon reizen was je vrij.
Ja, dat is ook echt de reden dat ik voor mezelf ben begonnen. Zodat ik mijn eigen vakantiedagen kon bepalen en kon werken waar ik wilde. Dus de eerste paar jaar dat ik ondernemer was, heb ik ook heel veel gereisd. En was dat ook voor mij gewoon genoeg? Was dat gewoon voor mij vrijheid en rijkdom?
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment werd dat ook normaal, zeg maar. En merkte ik ook wel dat ik me begon te irriteren aan het feit dat ik ook wel eigenlijk moest werken op reis om zoveel te kunnen reizen. Omdat als ik niet werkte, kwam er ook niks binnen.
Nee.
Dus dan ben je gewoon altijd vakantie aan het houden.
Ja, laten we daar misschien even naar kijken. Die digital nomad lifestyle, die wordt altijd heel erg mooi natuurlijk gepresenteerd. Dat je gewoon dan op reis met je laptopje in je hangmat met een cocktail in je andere hand kan werken. Maar dat zag er in de realiteit bij jou toch anders
uit? Ja, dat dacht ik inderdaad in het begin ook. Mijn eerste trip was naar Thailand in 2016. Mm-hmm. En toen dacht ik ook van, nou, lekker met de laptop aan het zwembad liggen, zonnetje op mijn gezicht. Maar toen merkte ik ook van, hé, dat werkt eigenlijk niet zo fijn. Je kan beter binnen of in de schaduw zitten en echt gefocust even werken.
En dan
bij dat zwembad gaan zitten, ja. Dus dat was ook mijn nieuwe ritme als ik op reis was. Dat ik eerst inderdaad zorgde dat ik ook echt werkte. En dat ik dan echt meer onderscheid maakte dus tussen werken of vrij zijn op reis.
En, dus je deed elke dag wel iets aan werk, maar dan een paar uurtjes in de ochtend en dan...
Ja, nou ook weer niet elke dag, want ik heb ook gewoon normaal weekend nodig. Maar zeg maar gemiddeld denk ik dat ik inderdaad van 9 tot 2 of zo even doorbikkelde. Of soms 4 uur, soms 6 uur. En dat ik dan inderdaad wat leuks ging doen. En dan niet alle dagen van de week.
Nee, dus zonder natuurlijk als je in mooie Thailand zit en de zon schijnt. Wat we hier niet zo vaak hebben als daar. En je kan er nog niet van genieten.
Nee, dus die balans is echt super belangrijk. En dat is ook het reële beeld, zeg maar. Om gewoon echt te werken. En om daarna ook echt vrij te nemen. Want je moet ook niet alleen maar inderdaad aan het werk zijn op reis. Maar je moet ook niet alleen maar chillen. Want dan stort je bedrijf in.
Ja, dus een beetje de balans tussen die twee. Hey, je haalde net al corona ook even aan. Welke inzichten heeft jou dat opgeleverd met betrekking tot die definitie van vrijheid? Want dat is natuurlijk voor heel veel mensen een heel actueel thema en ook veel besproken op dit moment. Onze vrijheid wordt natuurlijk heel erg beperkt door allerlei maatregelen.
Ja, nou toen maart 2020, kwam het bij mij ook even hard binnen. Want ik had op dat moment echt keihard gewerkt daarvoor aan mijn eerste boek. En ik zou eind maart zou ik naar Marokko gaan, even 2 weken helemaal ontspannen. En daar leefde ik echt naartoe. En ik reisde sowieso bijna elke maand normaal gesproken. En nu had ik dan eigenlijk al een paar maanden niks gedaan. Hè, alleen gewerkt. Dus ik keek er heel erg naar uit. Voor mij
die jarenlang niet op reis of op vakantie gaan.
Voor mijn doen was het echt tijd. En toen kwam corona en werd die vakantie geannuleerd en konden we helemaal nergens meer heen. En dat was wel het moment dat ik me echt weer gevangen voelde, zoals ik dat eigenlijk ook in loondienst heb ervaren. Dat iemand anders voor jou bepaalt of je ergens heen mag en wanneer en dat je gevangen zit.
En dat voelde
niet vrij. Niet rijk. Nee, dus ik denk dat ik denk... 1 of 2 weken echt even helemaal in de put heb gezeten. En echt gewoon wallen tot overal. En dat ik mezelf toen een beetje herpakt heb en gedacht heb... nou weet je, schouders eronder. We gaan keihard knallen, zodat mijn bedrijf in ieder geval blijft staan. Zodat ik in ieder geval op die manier nog vrij blijf voelen. Dat ik gewoon de regie houd over mijn eigen bedrijf. Dat ik mijn eigen dag nog steeds kan indelen. Dat ik in ieder geval genoeg verdien. Zodat als we straks weer mogen reizen, dat ik ook echt dat volledig kan doen. En dat ik dan niet hoef te werken.
Ja, nou en dat is gelukt volgens mij.
Ja, ik heb 2020 mijn beste jaar zo far gedraaid. En dit jaar al beter.
Weer beter dan vorig jaar.
Ja, dus financieel zeg maar is het allemaal beter geworden. Maar ook op andere vlakken voel ik me vrijer en rijker dan ooit. Omdat ik nu ook helemaal doe wat ik leuk vind inhoudelijk. En dat kan ik even uitleggen. Want voorheen was werk voor mij ook een soort middel. Dus ik was locatie onafhankelijk gaan freelancen eigenlijk, zodat ik veel kon reizen. Dus dat werk was gewoon een soort van leuk kunstje wat ik deed... om dan in de vrije tijd wat leuke dingen te kunnen doen. Maar ik had niet echt een harde passie voor mijn werk inhoudelijk.
Wat deed je voorheen?
Ik freelance vooral als PR-adviseur en blogger.
Ja.
Dus ik hielp bedrijven om in de media te komen en ik schreef teksten. En dat is leuk hoor, dat vind ik nog steeds leuk. Maar het is om nou te zeggen,
doe je
het is
dat voor
passie.
Je voor jezelf?
Ja. Ja, en sinds corona ben ik dus heel hard gaan werken aan mijn eigen bedrijf, mijn eigen dingen, mijn eigen producten. En die gaan wel inhoudelijk over wat ik het leukste vind. En dat is namelijk vrijheid. Bezig zijn met vrijheid. Dus wat ik nu vooral doe, is andere mensen helpen en hopelijk inspireren ook om ook een vrij leven te leiden. Dus mijn, hoe leg ik het uit? Voorheen was zeg maar vrijheid echt mijn why. Ja. En was werk mijn middel om vrijheid te ervaren. Maar
ja,
nu
want
is
met
ook...
dat werk, dat leverde geld op. En dat geld, dat zorgde er weer voor dat je kon reizen.
Ja, en ik kon overal werken. Dus die vrijheid had ik ook al.
Ja.
Maar nu ben ik ook inhoudelijk bezig met het thema vrijheid. Dus ja, nu is het gewoon vrijheid en vrijheid.
De cirkel is rond. Dat
ja, ik heb echt het gevoel dat ik helemaal nu op mijn plek zit.
Ja. En zijn er buiten dat financieel heel erg goed gegaan is met jou tijdens de coronatijd? Super fijn trouwens, want dat geldt helaas niet voor alle bedrijven, voor iedereen. Maar zijn er nog andere inzichten die je hebt gekregen, andere lessen die je hebt geleerd in deze tijd?
Ja, nou, dat is toch wel ook het stuk mentale vrijheid. Van hoe vrij kan je voelen als je dus nergens heen mag? Dus het fysieke. Maar ook inderdaad, financiën is natuurlijk leuk. Het is fijn als je steenrijk bent. Maar als jij gewoon het gevoel hebt dat je vastzit en je niet vrij voelt, dan is geld ook niet een garantie, zeg maar. Of uiteindelijk wil ik het alle drie. Ik wil zelf kunnen bepalen waar ik ben. Ik wil genoeg geld hebben, maar ik wil ook inderdaad doen wat ik leuk vind en gewoon blij zijn.
Ja. En dan blij zijn, dat komt ook uit een stukje zingeving om andere mensen nu te kunnen helpen om ook vrijheid te ervaren.
Ja, ja, ik wil het alle drie, zeg maar. En ik weet ook nu dat het niet of-of is.
Nou, dat wilde ik jou inderdaad vragen. Want ik merk echt, heel veel mensen leven in de wereld van of-of. Maar jij leeft dus in de wereld van en-en.
En,
want je wil alle drie. Ja.
Ja, daar geloof ik heel erg in. En ik heb dat niet altijd zo gedacht, hoor. Want in het begin, toen ik mijn baan opzegde in loondienst, dacht ik ook dat ik gedacht zei tegen zekerheid en een stabiel inkomen. En dat ik koos voor vrijheid en plezier. Dus dat het of-of was. En ik ging dus voor die vrijheid.
En je bent er nu eigenlijk achter gekomen dat je ook met je eigen bedrijf, of ja, ik zeg eigenlijk altijd misschien wel juist met je eigen bedrijf, want daar heb je zelf veel meer controle en sturing over dan wanneer je in loondienst werkt. Dat je en die zekerheid kan hebben en die vrijheid, dat het dus allebei kan.
Ja, ik ervaar dat eigenlijk al binnen een paar maanden als freelancer al. Dat ik, als je gewoon een beetje een oké uurtarief hebt en je hebt genoeg klussen, dan kan je eigenlijk best wel prima verdienen.
Ja.
Zeker vergeleken wat ik in loondienst verdiende op mijn 26e. Dus
wat verdiende je? Ja, in deze
podcast €2500 bruto of zo. Echt geen vetpot. Dus dat niveau had ik heel snel bereikt als freelancer.
Ja.
Dus toen dacht ik wel van, ik dacht altijd dat freelancers helemaal niet rondkwamen. En dat ik inderdaad moest kiezen tussen geld of vrijheid. Maar ik denk eigenlijk dat ik het gewoon allebei kan realiseren. Ik kan lekker reizen, ik doe wat ik leuk vind en ik kan ook gewoon lekker verdienen.
Ja, supermooi en waardevol inzicht, lijkt mij.
Ja, al vond ik op dat moment lekker verdienen, zeg maar, ook 4000 bruto. Dat vond ik toen ook al echt gewoon heerlijk.
Maar hoeveel heb je ook nodig?
Ja, nou, op dat moment niet veel.
Zeker in een land als Thailand, waar alles een stuk goedkoper.
Precies. Want het misverstand is denk ik dat mensen denken dat je eerst steenrijk moet zijn of miljonair moet zijn voordat je een droomleven kan leiden. Maar ik had het gevoel dat ik al eigenlijk meteen mijn droomleven leidde en dat het geld niet eens nodig was daarvoor.
Nee.
Tuurlijk een beetje, maar niet dat ik loaded was.
Ja, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld vastgoed en beleggen. Dat is ook iets waarvan mensen denken van, ja, dat kan je pas gaan doen op het moment dat je heel veel geld hebt. Terwijl je dat ook gewoon al veel eerder kan doen.
Ja, dat wist ik toen ook niet.
Nee.
Maar daar ben ik ook afgelopen jaar achter gekomen en nu ook in aan het verdiepen.
Ja. Even een paar stappen terug. Je bent nu natuurlijk veel bezig dan met dat thema vrijheid, wat echt een passie voor je is. Dat zie ik. En veel bezig met geld. Omdat dat een mooi middel kan zijn om die vrijheid te realiseren. Maar is dat altijd zo geweest? Hoe was je vroeger toen je klein was? Hoe ging je toen zelf met geld om?
Nou, toen ik echt heel klein was, weet ik eigenlijk niet echt. Ik weet wel dat ik niet een uitgesproken geldtype had of zo. Ik was nooit een hele harde spaarder.
Ja,
ik dacht niet in tekort, maar het is ook niet dat ik bulkte van het geld of zo.
Je hebt het nu voor de luisteraars die dat nog niet weten. Ja, de meesten die zullen wel nodige weten over deze thema's. Maar voor degenen die het niet weten, je hebt het over de verschillende geldtypes. De spaarders, de spenders en de avoiders, toch?
Ja, ik denk dat ik meer een spender altijd ben geweest. Zeg maar vanaf dat ik ging werken. Op mijn 13e ben ik begonnen ergens hier in Huizen met een baantje. Had ik altijd wel gewoon geld, maar het ging ook altijd op. Dus ik heb altijd gewoon genoeg geld gehad, maar het ging ook, het ging allemaal op. Dus zo heb ik eigenlijk, eerlijk gezegd, tot een paar jaar geleden geleefd. Ik zorgde dat ik genoeg had, zodat ik kon doen wat ik wilde.
Maar wat je had, dat ging ook allemaal.
Ja, en dan ging ik op reis ervan.
Maar niet meer dan dat?
Nee.
Dus niet zo dat je in de schulden...
Nee, ik heb een kleine studieschuld, maar dat is het ook.
Ja. Maar ik ben ook overduidelijk heel lang een spender geweest. En misschien ook een klein stukje daardoor een avoider. Dat ik mijn kop in het zand stak en er niks mee te maken wilde hebben. En nu, waar vallen de... want dit gaat over het uitgeven van geld, hè? Want het investeren, dat is weer een hele andere...
Ik was vooral van het uitgeven, inderdaad. Ja. En ik zag ook rijke mensen, zag ik ook als mensen die dus veel geld hadden en veel geld uitgaven.
Ja.
Maar inmiddels zie ik het anders. En, want als je alles uitgeeft, ben je eigenlijk niet rijk. Ook al lijkt je een rijk leven te leiden, als je gewoon nul vermogen uiteindelijk hebt, of niks overhoudt, vind ik je eigenlijk helemaal niet rijk. En nu weet ik, nu is het voor mij in ieder geval zo dat ik meer vermogen wil opbouwen, zodat ik uiteindelijk ook van dat vermogen weer kan leven.
Ja, dus dat je op een gegeven moment een vermogen hebt wat zo groot is dat als je dat een beetje goed belegt en een leuk rendement opbehaalt, dat jouw levensstijl gewoon kan...
Compleet financieel vrij zijn zou helemaal lekker zijn natuurlijk, maar überhaupt al geld voor je laten werken vind ik al überhaupt nu een heel inzicht, zeg maar, wat ik een paar jaar geleden niet had. Dat je inderdaad gewoon beleggingen hebt en überhaupt belegt op de beurs. Of inderdaad gaat kijken naar vastgoed. Dat je dingen hebt die staan en die je geld opleveren.
Ja. En verder in je jeugd, bepaalde dingen die je van je ouders hebt meegekregen over hoe geld is. Bepaald beeld wat je had van rijke mensen, dat het klootzakken zijn.
Nee, dat niet. Ik kom zelf uit een redelijk goed milieu wel, huizen. Dus op zich was er altijd wel genoeg geld.
Ja.
Maar ik denk dat misschien ook mijn valkuil is. Dat ik dus ook altijd heb gespend. Omdat ik dus altijd het gevoel heb dat er genoeg is. Totdat het eind van de maand op is. Snap je wat ik bedoel?
Een stukje maand
ja, precies. Weet je, ik geef heel makkelijk geld uit.
Het was er gewoon.
Precies, omdat mijn ouders dat ook deden. Maar uiteindelijk heb ik eind van de maand had ik er wel altijd net tekort, weet je wel. Of dan geef ik misschien iets te makkelijk geld uit. Ik heb dus nooit echt goed voor de lange termijn gespaard, bijvoorbeeld. Dus daarvan denk ik wel van, weet je, als ik daar op mijn 18e mee was begonnen, had ik er nu anders bij gezeten, bijvoorbeeld. Of dat is een wijze les geweest zijn.
Ja.
Ja, en wat betreft rijke mensen, ik heb absoluut geen hekel aan rijke mensen. Maar ik weet wel dat mijn ouders altijd zeiden van je moet nooit de baas ergens zijn, want dan heb je veel gedoe. Nooit gestimuleerd om ook ondernemerschap of dat soort dingen te doen.
In de zin van een groot bedrijf,
waar
de uitspraak van ik wens je veel personeel vandaan komt.
Nee, dus weet je, zoek gewoon een goede baan in de zin van advocaat, arts, gewoon een normale baan, zeg maar in loondienst. Of een goede baan, zeg maar niet ondernemen. Zodat je niet het gezeik hebt en gewoon goed verdient.
Ja, want wat heb jij gestudeerd? Wat wilde je in eerste instantie?
Rechten.
Rechten, ja.
Ik heb rechten gestudeerd, dus ik dacht inderdaad van dan word ik notaris of advocaat of zo. En ik ging er dus eigenlijk ook van uit. Dus rond mijn 20e ging ik er gewoon van uit van ik word rijk later. En niet steenrijk, maar gewoon ik ging er gewoon altijd vanuit dat ik wel goed ging verdienen. En daarom vond ik het ook zo lastig om van dat pad af te stappen en voor mezelf te beginnen als freelancer. Omdat ik daarmee dus het gevoel had dat ik die toekomst liet varen. Dat ik mijn kansen weggooide.
Dat je niet meer rijk zou worden.
Nee. En ik had het voor lief genomen.
Ergens in de goto. het is vaak niet zo zwart-wit als mensen natuurlijk denken.
Nee. Nee, want sterker nog, de meeste vriendinnen van mij die wel arts of advocaat zijn geworden, zijn helemaal niet zo heel rijk.
Nee, of we hebben vaak wel inderdaad een heel leuk inkomen, maar zitten in een Red Race 2.0 met een mooi groot huis en een leuke auto of meerdere auto's voor de deur.
Ja, en dan is het een beetje net als dat ik inderdaad lekker in Thailand zit, maar wel moet werken. Ja, hoe vrij ben je gewoon echt? En ik vind je niet vrij als je na het 40 uur per week moet werken voor een baas op een bepaalde plek. En eigenlijk niet kan stoppen, want je geld is elke maand ook weer op.
Ja. Goed. Toen heb je dus die transitie gemaakt. Wat zijn nu de... Hoe zie jij jezelf eigenlijk? Hoe omschrijf je? Ik zie tegenwoordig vaak termen voorbij komen als finspirator, finfluencer.
Freedompreneur vind ik mezelf.
Ja, je hebt inderdaad op Instagram staat freedompreneur. Dat vind ik eigenlijk een veel leukere.
Ja, dus vrijheidsondernemer ben ik. Ik zie mezelf als ondernemer en vrijheid is het algehele doel en middel.
Vrijheid wordt wel echt het kernwoord van deze
vrije meid, hè, ja.
Vrije meid. Vrijheid vastgoed, ja.
Ja.
Maar freedompreneur, ja, superleuk. Maar niet alleen dat je natuurlijk zelf ondernemer bent en dat doet voor de vrijheid, maar ook omdat je dat dus andere mensen wil laten zien.
Ja, juist omdat ik ook in die andere situatie heb gezeten. Ik heb ook me echt wel in die rat race gevoeld, ook zeg maar in loondienst vooral. En inderdaad gevangen gevoeld en gevangen in mijn eigen belemmerende overtuigingen en gedacht van ja, hoe kom ik hieruit? Hoe dan? Ga ik dan wel genoeg verdienen? Wat als? En daar struggelt iedereen mee. En als ik die mensen nu een beetje kan helpen, dan geeft mij dat heel veel voldoening.
Ja, wat is jouw boodschap aan die mensen? Want ik weet, ongetwijfeld zitten er heel veel mensen te luisteren of te kijken. En die denken van, ja, ik herken me daar wel in. Ik zit ook gevangen. Ik heb een baan die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. Maar ja, ik moet toch wat om de rekeningen te kunnen betalen. En ik wil vermogen opbouwen en dan ooit in de toekomst, als ik later groot ben, dan ga ik vastgoed in of ga ik die mooie reis maken. Wat is jouw boodschap aan hun?
Nou, in ieder geval zou ik zeggen van begin voor jezelf, omdat dat heel veel vrijheid geeft. Omdat je dus überhaupt, ook al met weinig geld, kan je dan bijvoorbeeld werken waar je wil. Waardoor je al vrijheid ervaart. Ik denk namelijk dat je dus niet per se rijk hoeft te zijn om je vrij te voelen of om je droomleven te leiden. Mensen denken alleen vaak veel te moeilijk. Ze denken van, oh, ik heb een miljoen nodig om inderdaad financieel vrij te zijn en dan kan ik inderdaad die mooie reizen maken. Maar je kan ook nu die mooie reizen maken.
Ja. Ja, ik weet nog dat ik ging samen met mijn vrouw op huwelijksreis en we hadden €4.000 hadden we op onze bankrekening staan toen we weggingen. En 8 maanden later en 13 landen verder kwamen we weer terug. En wij hebben gewoon geleerd onderweg eigenlijk toen ook om wat online te ondernemen en wat geld te verdienen. Dus ook daar als er echt een... Ja, waar een wil is, is een weg.
Ja, alleen daar, dat is natuurlijk wel het lastige voor mensen. Ze zitten te veel in hun hoofd, denken in beperkingen. En ze durven niet die baan op te zeggen om te gaan reizen. En ze weten niet dat dat niet zo heel duur is als ze denken. Ja, door wat je jezelf vertelt.
Het hangt ook van je standaard af. Als wij elke nacht in een 5-sterrenhotel zitten, dan was het een korte reis geworden.
Nee, dus het is denk ik ook een stukje concessie doen. Hè, van wat vind je echt belangrijk en wat ben je bereid ervoor te doen? Want als jij inderdaad per se in 5-sterrenhotels wil slapen, ja, dan is die wereldreis dus wel een bridge too far misschien.
Op dat moment.
Ja, maar ik denk dat het allemaal begint bij kijken wat je echt wil. En vervolgens een plan maken hoe je daar gaat komen.
Ja.
Ja, heel simpel gezegd. Maar mensen denken helemaal niet aan wat ze echt willen. Want ze zitten in hun riedeltje, zeg maar. Ze doen gewoon wat ze denken dat van ze verwacht wordt. Ja. En ze zijn helemaal niet bezig met wat wil ik echt.
Hoe kan je daarachter komen eigenlijk wat je echt wil? Behalve dus dat je gewoon even gewoon moet gaan zitten in stilte het liefst. En even zonder alle afleiding en de dagelijkse dingen. Hoe kom je daarachter wat je...
Ja, ik ben echt
wil. Want jij bent, dit is op jouw pad gekomen. Of je had gewoon het gevoel dat dit is voor mij de right thing to do. Maar sommige mensen hebben dat misschien ook gewoon helemaal niet.
Nee, ik geloof niet echt dat dingen opeens op je pad komen. Ik geloof dat je echt heel veel moet doen. Want alleen door te doen ga je ervaren of je het leuk vindt, ja of nee. Je kan alles bedenken achter je tekentafel, maar je gaat het niet weten als je het niet doet. Dus ik heb recht gestudeerd, ik heb als jurist gewerkt, maar er knaagde iets. En als ik dat gevoel had genegeerd, zat ik nog steeds daar op die Zuidas te werken. Dus, of bij de Bijlmer eigenlijk was het. Maar,
Zuidas klinkt leuker.
Ja, precies. Wat wil ik zeggen? Ja, dus ik ben toen gaan kijken van, wat vind ik nog meer leuk? Wat kan ik nog meer doen als ik niet jurist zou zijn? Nou, wat ik altijd al leuk vond is schrijven. En dat deed ik ook al. Ik had toen ook al mijn blog. En toen heb ik gesolliciteerd naar een functie als redacteur. En ik ben aangenomen. Dus dat was voor mij echt zo'n wauw momentje van, ik heb geen journalistiek gestudeerd. Ik heb rechten gestudeerd. Maar ik kan dus gewoon redacteur worden. Nou, tof, gaan we doen. Nou, toen ben ik dat gaan doen. En na een paar maanden dacht ik toen, het is ook misschien niet mijn droombaan. het was eigenlijk meer het besef van, dit is ook gewoon een baan. Het is ook gewoon weer 4 muren en verplicht dingen doen. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd, ben ik gaan reizen. En toen ik terugkwam, ben ik de PR ingegaan. Maar door dus elke keer eigenlijk een andere baan te gaan doen en verschillende dingen te proberen en ook reizen te maken, kwam ik mezelf gewoon steeds meer tegen. Leerde ik mezelf kennen, wist ik wat ik wel niet leuk vond, leerde ik mensen kennen. En daarna, durfde ik voor mezelf te beginnen en had ik ook allerlei skills die ik kon inzetten om rond te komen.
Ja, reizen is ook echt een fantastische manier om erachter te komen van wie je nou eigenlijk bent en wat je nou eigenlijk wil. Dan heb ik het niet over een vakantie van een paar weken, maar echt gewoon voor een langere periode. Dat je niet die dagelijkse sleur hebt.
Precies. Ik denk ook, ik krijg vaak ook de vraag van waar is het begonnen bij jou? Of waar, hoe kom je nou op dit pad? En dan zeg ik inderdaad ook altijd, mijn eerste echte solo reizen is wel denk ik toch het zaadje geweest voor die drang naar vrijheid. Maar ook inderdaad jezelf leren kennen en denken van, ja, er is zoveel meer.
Ja, nee, achteraf denk ik nog wel, als ik nou dingen anders zou doen, dan was ik na de middelbare school denk ik een jaar in het buitenland gaan wonen of gaan reizen. Of ik denk dat dat me op dat moment echt goed gedaan
heeft. Ja, want met de kennis van nu, ik denk dat ik mezelf echt nul kende toen ik hier uit huizen wegging op mijn 18e. Maar door weg te gaan, heb ik mezelf wel daarna leren kennen. Omdat je uit je normale omgeving stapt, je ontmoet andere mensen, je ontmoet mensen die een andere standaard hebben dan jij, weet je wel, andere gewoonten. En dan ga je opeens naar jezelf kijken van, hey, hoe ik het doe is eigenlijk helemaal niet per se normaal. Dit is gewoon hoe ik het heb aangeleerd.
Het grappige is dat als je hier in Nederland bent en je zit in je baan en je hebt je huisje, boompje, beestje, dan denk je van, dat is normaal. Alleen wij hadden echt zoiets van, toen we op reis gingen, dan omgeef je natuurlijk elke dag in hostels en zo met andere reizigers vanuit de hele wereld. Heel veel solo reizigers ook, vooral vrouwen, viel me echt op. En dan denk je van, hey, dit is normaal en de hele wereld is aan het reizen. Want dat is dan op dat moment jouw omgeving en jouw wereld.
Ja, dat vind ik ook wel een hele mooie vergelijking. Want ik weet nog wel dat vriendinnen wel eens tegen mij zeiden, toen ik veel reisde, dus in mijn 20e jaren, dat ze zeiden van, wanneer begin je nou eens aan het echte leven? Maar dan dacht ik, nee, maar ik leid het
begonnen.
Echte leven. Dit, weet je, wat is het echte leven inderdaad? Op reis zijn is niet een soort fantasie. Dan voel ik me dus echt alive. En ik had elke keer het gevoel dat ik juist een soort pauze had als ik weer een baan had in Nederland. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, dit is niet een duurzame manier van leven, weet je wel. Baan, opzeggen, reizen, weer werken, weer reizen.
Het geld verdienen en dan kun je weer.
En dan inderdaad kom je weer terug en dan ben je weer blut en dan moet je weer opnieuw beginnen, weet je wel. En ik ben helemaal niet te lui om te werken. Alleen ik wilde gewoon die vrijheid ook hebben. Ik noem dat altijd van, hey, I wanted to create a life I don't need a vacation from.
Ja.
Van je wilt meer plezier in je dagelijks leven. In plaats van uitkijken naar het weekend en uitkijken naar die zomervakantie van 4 weken. En de rest van het jaar weer afzien of zo, weet je wel.
Ja, als je daarover nadenkt. Ik bedoel, een week heeft 7 dagen, 2 daarvan zijn weekend. Het merendeel ben je dus aan het werk. Een jaar heeft 52 weken, 4 weken vakantie is dan natuurlijk helemaal niks. Het kan ook gewoon andersom. Hey, je kan ook gewoon 5 dagen weekend hebben en 2 dagen werken.
Ja,
of,
als je gewoon genoeg verdient in die 2 dagen.
48 weken op vakantie gaan en 4 weken werken.
Ja, ik zocht gewoon naar een ander soort leven inderdaad dan wat dan de standaard is. Maar op dat moment kende ik echt niemand die dat deed. En ik vond het echt heel lastig om daar ook uit te stappen. Maar ik ben zo blij dat ik dat toch heb gedaan.
Ja, maar hoe reageerde jouw omgeving daar dan op? Je ouders, je vrienden? Want ja, het is niet gewoon, het is niet standaard.
Nee, ja, de meeste reactie zeg maar, die ik toch wel een beetje kreeg was van, zou je dat wel doen? Je hebt toch een goede baan? En nou, sowieso, kijk, ik had natuurlijk al, door weg te stappen uit de juridische wereld, had ik voor veel mensen al een soort van signaal gegeven. Hè, van,
ik ga het anders doen.
Dat was ook al voor veel mensen dat ze denken, huh, geef je die carrière op? Je wilde toch advocaat worden? Waarom ga je nu redacteur worden bij dat modeblad? Weet
Heb je er niet zo lang voor gestudeerd?
Nee, precies. Dus op zich was ik die vraag al wel gewend. En toen ik mijn baan opzegde om te gaan reizen, kreeg ik natuurlijk ook vaak al die opmerkingen van, huh, zou je dat nou wel doen? En je zegt dan niet zomaar je baan op. En wat ga je dan doen als je terugkomt? Dus op zich had ik ervaring met, stappen zetten en tegen de stroom ingaan. Dus op het moment dat ik voor mezelf begon, waren mensen ook weer niet zo verbaasd. Maar het was wel van, nou ja, succes. We zien het wel, weet je. Eerst zien, dan geloven.
Ja.
Maar op het moment
toen dat merkte ze dat je het toch ging doen.
Ja, en dan zagen mensen mij dat elke keer lekker inderdaad in Thailand of Costa Rica zitten. En op een gegeven moment merkte ze ook wel dat ik gewoon heel gelukkig was. En dat ik ook gewoon blijkbaar prima rondkwam. En toen gingen ze wel meer van, hoe doe je dat dan eigenlijk?
Super grappig. Dat is echt heel herkenbaar met mijn vastgoedreis en het beleggen, waarin in eerste instantie de omgeving heel sceptisch was en ook zei van, zou je dat nou wel doen? En ik heb gehoord dat, of ik heb op tv gezien dat. En als je dan laat zien van, ik ga toch, bedankt voor het delen, maar ik ga het toch gewoon, gewoon doen. Het is mijn leven. En mensen zien inderdaad dat je er succesvol mee bent en dat je er gelukkig van wordt, dat je het leuk vindt en dat je er wat mee kan verdienen. Dat ze dan op een gegeven moment diezelfde mensen naar je toe komen van, oké, dus het werkt wel, het kan wel. Hoe doe je dat en kan je mij dat ook leren?
Nou, wat dat betreft meten mensen succes natuurlijk nog steeds wel heel erg ook financieel. Want ik heb dan nu mijn beste jaar ooit gedraaid. Nou, daar deel ik ook over. Maar nu pas geloven mensen dus ook dat ik succesvol ben. Terwijl ik voel mezelf ook een jaar één succesvol. Door gewoon mijn eigen ding te doen en veel te reizen.
Ja.
Ook al was het dat financieel dan zogenaamd niet succesvol.
Ja, ik vraag me alleen af dan van wanneer is het dan succesvol als je het in geld zou uitdrukken.
Nou, binnen het ondernemerswereldje heb ik wel het gevoel dat die ton per jaar een soort van holy grails of zo, waar iedereen in het begin naartoe wil. Nou ja, ik spreek natuurlijk niet voor iedereen hoor. En het is ook absoluut niet dat ik het een holy grail vind, maar ik heb wel het gevoel dat dat een beetje een soort van eerste goal is of zo. Dat is het in ieder geval wel voor mij geweest. Ja, toch een soort van mooie mijlpaal om naartoe te werken.
Ja, maar uiteindelijk is dat ook maar een getal, toch?
Ja, nee, klopt.
En als je eenmaal gewend bent aan die ton, dan ga je toch weer naar boven kijken.
Klopt, maar uiteindelijk gaat het gewoon om groei. Want het is heel natuurlijk om te willen groeien. Dus het is ook
dat
logisch.
Is wel inderdaad dat je aan je omzet en ook met name je winst, want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk over. Dat het een manier is om te zien ook hoe jij ongetwijfeld als persoon of bedrijf gegroeid bent.
Ja.
Want als je dat niet zou zijn, dan zou dat niet het resultaat.
Nee, ik geloof heel erg ook in de onderneming groeit zo snel als de ondernemer. Daar ben ik wel achter gekomen ook. Want ik heb heel veel ook in zelfontwikkeling geïnvesteerd afgelopen, wat is het, 1,5 jaar.
Ja, hoeveel geld heb je in jezelf geïnvesteerd?
Nou, ik denk zeker 20.000.
20.000, ja.
Hoor. Waarvan 13.000 in een coach en dan nog een losse cursussen, trajecten. En...
Ik zat laatst, ik ga al richting de 65 of zo, geloof ik.
1,5 jaar?
Of een iets langere periode, maar wel de laatste paar jaar.
Ja. Ja. Ja, daarom. En mensen verklaren me dan ook voor gek als ze dat bedrag horen. Maar dan denk ik, maar kijk naar wat het oplevert. Want als ik 13.000 euro investeer in een coach, maar daardoor heb ik misschien wel inderdaad die ton verdiend. Of ik zeg maar wat. Ja. Dan is dat toch een simpele rekensom. Dan moet je dat toch gewoon doen.
Ja, nee, ook dat is denk ik de beste investering die je kan doen. En ook daarbij moet je echt kijken naar wat is je return on investment.
Ja, maar het enge is dat je dat natuurlijk van tevoren niet weet. En daarom denk ik dat veel mensen die stap niet durven te zetten om dus geld uit te geven. Al is het een cursus of een coach of wat dan ook.
Klopt, je weet het niet van tevoren. Maar ik heb het idee dat het met name ermee te maken heeft dat ze geen vertrouwen hebben in zichzelf.
Ja, nou, dat weet ik
wel zeker. Ze weten dat die coach goed is. Ze weten dat vastgoed beleggen, dat je daar een leuk rendement mee kan maken. Alleen ja, uiteindelijk moet je het nog wel zelf doen en zelf implementeren. En daar twijfelen veel mensen aan.
Ja, nou, dat denk ik ook.
En daarom durven ze die investering niet altijd te maken.
Ja.
Maar dat wordt ons ook niet echt geleerd natuurlijk om veel geld in jezelf te investeren. Het verhaal is een beetje van je gaat naar de basisschool, middelbare school studeren. In die periode leer je en investeer je geld in jezelf.
Ja.
En daarna moet dat terugverdiend worden.
Terwijl eigenlijk het grappige is dat een studie natuurlijk ook vrij duur is. Ik bedoel, collegegeld is volgens mij inmiddels ook 2000 euro per jaar. Dan heb je nog boeken, weet ik het wat.
Ja,
ik bedoel,
en dat is dan alleen nog maar wat jij zelf hoeft te betalen.
Ja,
natuurlijk,
ja, precies.
Want het merendeel wordt natuurlijk voor je betaald.
Ja, dus in die zin, weet je, iedereen vindt het heel normaal om inderdaad een, weet ik veel, universitaire studie of weet ik veel wat voor studie te doen. Omdat je dan later een goede baan zou krijgen. Maar ja, in principe is dat hetzelfde idee als dat je nu inderdaad investeert in jezelf of in een traject of iets dergelijks om dan een betere ondernemer te worden. Maar dan is het opeens heel eng.
Ja, dan is het opeens anders. Ja. En je bent online heel erg vindbaar en zichtbaar. Wat zijn nou de meeste reacties die jij van mensen, van jouw volgers krijgt? Wat zijn vragen die zij stellen? Waar lopen ze tegenaan?
Ja, nou, overal heb ik gelukkig hele leuke volgers.
Ja.
Met heel positief en leuk.
Heb je ook een selectieprocedure om volger?
Nee, ja, af en toe zitten er ook wel wat nare comments bij. Maar over het algemeen zijn mensen heel lief en leuk en ervaar ik goede vibes. Maar de vragen die toch wel veel gesteld worden is van oké, ik zit in loondienst, ik vind het niet leuk. Ik wil ook een vrij leven. Waar begin ik? Maar ja, dat is een simpele vraag. Maar inderdaad, het is niet zo simpel. Want mensen zien dan nu inderdaad wat ik doe. Maar dat is ook een proces dus geweest van eigenlijk 10 jaar. Dus het is dan zo lastig om dat ook even in een DM natuurlijk samen te vatten in een soort advies, weet je wel. Kijk, er zijn zoveel dingen die je...
Reageer je echt op alle DM's die je krijgt?
Ja.
Nou, dat vind ik wel echt
Niet... foute berichten of zo, maar
nee, maar als iemand gewoon een serieuze
normale vraag, ja. Ja, ik vind dat ook gewoon... ik hou ervan om mensen ook wel echt te helpen. En ik geloof ook wel dat het uiteindelijk klanten kunnen worden natuurlijk. Ik bedoel, ik zit daar niet als een goed doel. Ik verkoop natuurlijk ook dingen. Maar ja, ik geloof maar wel eerst in gratis waarde geven.
Eerst waarde geven voordat je waarde vraagt.
Maar dan anders had ik natuurlijk ook nooit die blog al 11 jaar gehad. Nee. Want daar heb ik, laten we zeggen, de eerste 5 jaar ook geen euro aan verdiend. En pas daarna werd dat een beetje wat meer normaal. En kwamen er verschillende verdienmodellen.
Ik doe echt ook altijd heel soms glipt er even een berichtje of een mailtje tussendoor. Maar ik doe wel altijd mijn best om inderdaad alle... vragen te beantwoorden. En ik denk inderdaad ook als je echt mensen wil helpen. En natuurlijk logisch dat als ze klant worden uiteindelijk bij je, dat daar een vergoeding tegenover staat als jij hun waarde geeft.
Ja. Precies, ik ga niet een uur coachen in een DM hoor. Maar ik probeer gewoon overal wel even op te reageren. Ik heb ook over heel veel dingen heb ik al een blog of een post of een cursus. Dus heel vaak verwijs ik dan ook.
Linkje.
Ja, dan zeg ik, hey, weet je, dit is misschien iets voor je.
Ja.
Ja, want heel veel vragen heb ik dus al vaker gehoord. Dus dan denk ik, ja, hier heb ik inderdaad al een keertje antwoord op gegeven.
Zie je de FAQ en daar staat
het een beetje wel.
Ja.
Ja, maar dat vind ik ook wel weer leuk om te zien. Want uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde vragen. En dat maakt het voor mij dus makkelijker. Want ik weet heel goed waar mensen tegenaan lopen. En hoe ik ze dus eigenlijk kan helpen.
Hoe jij het beste kan helpen. Ja. Dan kan je ook daar weer een nieuw product...
Een soort stappenplan of begeleiding.
E-book, ja. Hoe verklaar je dat? Want je bent niet de enige op Instagram die hiermee bezig is. Het is booming op dit moment, kan je wel zeggen. Passief inkomen, financiële vrijheid, digital nomad. Hoe verklaar je eigenlijk dat... Dat succes, is dat een bepaald gat wat er is, omdat we dit soort dingen niet vanuit huis of op school leren, of op dat de banken eigenlijk hier natuurlijk ook. Hoe verklaar je dat?
Hoe verklaar ik die hype rondom geld nu?
Rondom geld succes. En dat er zo'n behoefte is van mensen die naar jou toe komen met dat soort vragen.
Nou, ik denk dus wel ook door online zien we veel mensen, zien we rolmodellen. Kijk, vroeger, voor social media zeg maar, wat waren toen je voorbeelden? Nou, je vader of zo, of de buurman.
Je had inderdaad veel minder mensen.
Ja, Britney Spears. Ik bedoel, even een voorbeeld hoor, maar ik bedoel...
Take that.
Ja, hoeveel voorbeelden had je? Je zag gewoon mensen op tv en dat was het. Maar nu, online, kan je letterlijk iedereen opzoeken gewoon. En zie je dus gewoon wat er allemaal mogelijk is. En ik denk dat triggert, dat mensen het zien en dat ze denken, oh, dat wil ik ook.
Ja, en misschien ook dat ze bij mensen zoals jij en bij mij ook zien van... Hey, dat zijn ook maar normale mensen. Dat kan mijn buurman of buurvrouw.
Het is heel toegankelijk natuurlijk ook om iemand dus een DM te sturen. En om inderdaad gewoon te vragen van, hey, ik wil dit ook. Heb je tips?
Ja. Ja, en jij laat dat ook echt, dat zei ik net ook al, jij laat dat ook wel echt zien. De levensstijl die mensen ambiëren van dat... reizen, leuke dingen doen en tijd voor jezelf hebben. Dat maak je ook op een hele goede manier wel echt zichtbaar.
Ja, ik geloof ook wel. Dat is echt in practice what you preach. Dus kijk, ik kan niet iets verkopen waar ik niet achter sta. Ik ga ook niet iets promoten wat ik niet zelf leuk vind. en dat is denk ik ook juist de kracht. Als je doet wat je leuk vindt en ook gewoon echt leeft... hoe zeg je dat? Jouw eigen droom leeft, dan voelen mensen dat ook. En dan is het ook authentiek en gaan geloven mensen je ook. Ben je geloofwaardig?
Ja.
En dat helpt weer mee in het salesproces. Dus het is niet een soort trucje, maar het werkt zeg maar wel ook.
Nou ja, dat authenticiteit, dat is wel iets waar mensen echt... zeker denk ik op Instagram en zo, waar natuurlijk ook heel veel fake is... waar ze naar op zoek zijn. Ik weet zeker dat als mensen mij in een Lamborghini of zo zouden zien... Dat komt niet geloofwaardig over. Mensen die me een beetje kennen, die weten dat auto's bijvoorbeeld helemaal niet belangrijk zijn. Terwijl je het wel misschien in zou kunnen zetten als slimme marketing tool.
Ja, weet je, het zou niet geloofwaardig zijn als ik een cursus had over vrijheid en dan inderdaad zelf nu een of andere 60-urige werkweek maakt of zo.
En hoeveel uur werk je wel in de week?
Dat vind ik altijd heel lastig, omdat wat is werk? Want
hoeveel uur mag jij besteden aan je passie in de week?
Ja, nou, in principe werk ik denk ik best wel een gewone werkweek tegenwoordig. Ja. Van maandag tot vrijdag. Laten we zeggen van 9 tot 5. Eigenlijk best wel saai. Maar het voelt als vrijheid omdat ik er echt zelf voor kies. Want op het moment, ik heb ook wel eens dagen dat ik gewoon denk... ik heb even gewoon helemaal geen zin. ja, dan heb ik ook wel eens gewoon 2 dagen vrij. Of weet je, volgende week ga ik lekker naar Texel. Ja, nobody cares. Weet je, dus ik ben nog steeds gewoon echt baas over mijn eigen dag. Alleen, ik vind mijn werk ook heel leuk. Dus ik, ja, ik kies er ook voor om echt elke dag te werken. En zeker in coronatijd, hè, er was ook echt verder niks te doen. Dus ik had ook zoiets van, laat ik vooral nu juist veel werken. Dat als ik straks weer veel kan reizen, dat ik dat ook, hè, lekker kan doen. En dat mijn bedrijf dan ook echt goed staat, omdat ik nu zoveel heb gewerkt. Maar goed, als ik dus bijvoorbeeld Instagram erbij pak, kijk, dat vind ik een soort van, ja, hobby. Maar in principe is het ook werk. En dat doe ik dan ook nog vaak toch wel weer s'avonds op de bank weer erbij, weet je wel. Ja, weekend ook. Dus ja, als ik echt puur kijk naar hoeveel uur ik toch wel bezig ben met werkgerelateerde dingen. Of überhaupt alleen al denken eraan. Ja, dan gaat het wel richting de 50 waarschijnlijk.
Een groot verschil is natuurlijk wel dat heel veel mensen echt met lood in de schoenen naar hun werk toe gaan. Echt omdat het moet.
Ja.
En dat jij het wel echt doet omdat je het gewoon leuk vindt. Dus dan voelt het ook helemaal niet als werk.
Nee, dus ik hou ook altijd de balans tussen hoeveel geld verdien ik, maar ook hoeveel tijd besteed ik eraan en hoe leuk vind ik het. Want als je inderdaad een miljonair bent, maar je doet iets wat je niet leuk vindt en je bent altijd aan het werk. Ja, dan hoef ik geen miljonair te zijn. Maar nogmaals, ik geloof dus in en. Dus ik geloof dat ik gewoon iets doe wat ik leuk vind. Genoeg geld verdienen en ook nog gewoon genoeg tijd heb om andere dingen te doen.
Ja. Hey, die TEDx-talk, hoe was dat? Hoe is dat gegaan?
Ja, super vet. Was ook inderdaad wel iets wat ik op mijn bucketlist had. Van nou, ik wil ooit wel een TED-talk geven.
Ja.
En ik ben niet echt heel zweverig of zo. Maar toch heb ik het gevoel van, ik heb dat een beetje uitgesproken en het kwam op mijn pad daardoor of zo. Ik ben namelijk benaderd om dat te doen. En ik had zoiets van, ja, graag.
Hé, waar bleven jullie?
Ja. het kwam wat dat betreft gewoon ook op het goede moment, want mijn boek was net uit. Dat is ook wel de reden, denk ik, dat ze mij vroegen. En ik zou mijn Digital Nomad e-course lanceren eind juni. En ik had toen net een paar dagen voor die TED-talk, die ook ging over het hele Digital Nomad onderwerp. Dus het was ook echt een top timing. Maar het was ook wel heel raar, want het was in coronatijd nog, dus er was geen publiek bij. Dus ik heb in een hele mooie zaal op een podium gestaan met een paar camera's. Maar er zaten zeg maar 10 mensen in de zaal van de organisatie plus mijn vriend. En dat was het. Maar ik wist wel dat de mensen live keken en dat die natuurlijk op YouTube zou komen.
Maar vond je dat niet lastig? Want aan de ene kant is het natuurlijk super spannend als daar een zaal vol met mensen zit. Aan de andere kant zorgt die gezonde spanning er misschien ook voor dat je daardoor juist naar een next level gaat? Maakt het niet moeilijk?
Nou, kijk, de lampen staan echt keihard op je. Dus eigenlijk zie je ook helemaal niet of er iemand in het publiek zit.
Nee, je kijkt gewoon in zo'n gat.
Dus wat dat betreft heb ik me ook gewoon een soort van ingebeeld van, er zitten 1500 mensen te luisteren, te kijken. Alleen niet hier, maar wel live. Dus ik had wel die spanning van shit, het is live. Er kijken mensen, ik moet mijn verhaal doen. Maar er is iets grappigs gebeurd tijdens die TED-talk.
Vertel.
Want, nou, ja, eigenlijk niet heel grappig, want ik heb een blackout gekregen. Iets van, voor mijn gevoel duurde het echt minuten, maar waarschijnlijk is het 10 seconden geweest of zo, dat ik echt dacht van,
ik weet het niet meer.
Kut, weet je wel. Maar ja, het is live, dus je moet gewoon doorgaan. Dus ik heb gewoon echt even 10 keer in- en uitgeademd en de draad weer ergens opgepakt. Maar ik baalde natuurlijk als een stekker. En de rest van die talk wist ik gewoon van, ik ben niet blij. Maar aan het eind van die talk, toen het klaar was, toen kwam de cameraman of de geluidsman naar mij toe en hij zegt, het moet opnieuw. Want je oorbel tikte tegen de microfoon. Deze.
Yes.
Dus ik dacht, van wat een kans. Ja. Dat is gewoon weer de universe of zo. Ik weet het niet. Maar ik mocht hem dus gewoon opnieuw doen. En toen heb ik hem helemaal goed gedaan. En die staat op YouTube.
Kijk.
Ja. Safe by the bell.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook heel menselijk. Ik heb het van de week ook, was eigenlijk voor het eerst gehad. Toen zaten we in een podcastopname. Ik was het gewoon een momentje helemaal kwijt. Ik wist eigenlijk niet meer wat de vraag was die ik net ervoor gesteld had. Ik wist ook niet meer waar ik naartoe wilde in het gesprek. En dan probeer je inderdaad nog even na te denken. En toen, ik kon gelukkig, dit is niet live. Ik kon zeggen van, oké, even cut. En toen hebben we de draad weer opgepakt.
Ja. Nou, ik weet ook dat het erbij hoort hoor. Maar ik had echt zoiets van, dit is echt zo'n once in a lifetime ding.
Ja, ik kan me voorstellen met zoiets dat... Maar ja, het is helemaal goed gekomen.
Ja, nou inderdaad.
Hoe bereid je je daarop op voor? Want je hebt, hoe lang is die talk geweest?
Kwartiertje of zo. Volgens mij mag het ook max 16 minuten duren.
Ja.
Ik kreeg een hele goede begeleiding van TEDx. Dat is ook een beetje hun ding natuurlijk. Ik heb echt een sprekerscoach gekregen. Dus die heeft me dan geholpen om te kijken van wat is jouw verhaal? Welk verhaal ga je vertellen? En hoe vertel je dat dan? Hoe schrijf je het zeg maar op? En hoe presenteer je het ook? Hoe is je stem? Ik had ook een soort van dit. Klakte.
Ja.
Maar dat deed ik alleen als ik zenuwachtig was. Want dat doe ik dus normaal niet. Dus daar ging ze dan op letten en ja, nog wat anekdotes erin en een beetje goede verdeling gemaakt. En ja, vooral oefenen. Dus op een gegeven moment heb ik ook die hele TED-talk opgenomen en heb dus ik het als...
Je vriend, die werd helemaal gek.
Nee, ik heb het heel erg veel alleen ook gedaan. Maar op een gegeven moment heb ik hem ook dus opgenomen en ben ik hem gewoon elke keer gaan luisteren. Of dat ik gewoon op de fiets in mijn hoofd die TED-talk aan het geven was. Ja.
En je voorstelde dat het voor een publiek was.
Ja, ja. Nou, het lastige is vooral dat je eigenlijk echt letterlijk gewoon het verhaal uit je hoofd moet kennen. Want normaal, als ik ergens een praatje of zo hield, dan bereid ik nooit heel veel voor. Want dan denk ik, nou, ik leer wel gewoon end weg. Maar bij die TED-talk was dat dus niet de bedoeling. En moest je eigenlijk gewoon echt wel woord helemaal weten. Elk grapje, zeg maar, was eigenlijk ingestudeerd. Maar ik hou er eigenlijk niet van, want normaal ben ik gewoon wat spontaner. Dus ik vond het best wel lastig om het helemaal uit mijn hoofd te leren. En ja, dat ging dus ook fout. Maar ja, dat is dus wel hoe het gaat.
Maar het is wel heel erg goed en belangrijk om jezelf dan terug te luisteren. Maar heel veel mensen vinden dat heel vervelend of lastig, omdat je stem klinkt anders.
Of... Ja, nou, ik ben in 2017 of zo ook begonnen met vloggen en zo toen. Dus dat, ja, de eerste paar keer vind je stem echt super vervelend. Maar inmiddels weet ik ook gewoon hoe mijn stem is. Dus dat was gelukkig niet meer de uitdaging. En ik zag mezelf ook al vaker op beeld, ook met Instagram en zo. Dus dat waren gelukkig niet mijn angsten.
Nee, ja, ik doe het met de podcast nu ook hoor. Ik probeer ook zoveel mogelijk terug te kijken en terug te luisteren. Want je leert daar wel heel veel van.
Ja, ja zeker.
Welke tik je hebt of welke houding. Of, ja. Er ligt hier een heel mooi boek op de boekenstapel. Nou ja, de luisteraars die zien het niet. Maar er liggen hier op het tafeltje meerdere boeken. En jouw boek ligt nu bovenop. Work Hard, Travel Harder. Kan je daar nog wat over vertellen? Hoe is dat tot stand gekomen? Was dat moeilijk?
Ja, nou ook een bucketlist dingetje inderdaad. Ik roep al mijn hele leven dat ik ooit een boek wil schrijven. Dus ik heb dat ook inderdaad wel soort van uitgesproken. Maar goed, even denken hoor. Het was 2019. Ik werkte op dat moment al 3,5 jaar als remote ondernemer, zeg maar. Dus ik was ongeveer 4 maanden per jaar op pad. En dan werkte ik dus. Dus mensen wisten dat van mij. Ik stond een beetje bekend gewoon als ja, die soort van part-time digital nomad die regelmatig weg is. En ze wisten ook dat ik een boek wilde schrijven. En iemand die ik ken, die had zelf een boek geschreven bij mijn uitgever. En die hoorde dus in de wandelgangen dat ze een boek wilden uitbrengen over digital nomads of iets met dat onderwerp. Maar alleen ze wisten niet zo goed wie dat moest schrijven. En toen moest ze aan mij denken. En toen heeft ze mij benaderd van, hey, is dat iets voor jou? Want nou ja, je bent daar natuurlijk mee bezig en je houdt van schrijven, dus zal ik je voorstellen?
1 en 1 is 2.
Ja, dus ja. Hell yes. breng me maar in contact. Nou, en echt letterlijk, ik denk 3 weken later was het rond. Ik had namelijk al zo goed in mijn hoofd van wat ik wilde delen. En ook dus wat we net zeiden. Ik heb zo vaak dezelfde vragen gekregen al deze jaren.
Maar de deal was rond na 3 weken of het boek was
klaar? Nee, de deal was
rond. Nee, ik wilde wel zeggen.
Nee, precies. Dus hoe dat dan werkt is... je moet een soort van pitch maken. Ja. Dus op een paar A4'tjes moet je dan invullen van... Nou, dit is mijn boekidee. Dit is een beetje de markt. Dit wordt de achterkant tekst. Dit ben ik. Een beetje zo'n beknopte pitch eigenlijk. En dan gaan ze dat intern dan bespreken. Nou, die was bij mij dus gewoon helemaal goed. Dus dan zeiden ze, nou ja, top idee, ga het maar doen. Dus toen mocht ik gaan schrijven. En dan maken zij een planning voor je van, nou, we hebben in gedachten zoveel woorden, zoveel pagina's. Februari komt die uit, is dat oké? Nou, dan moet je in december het boek naar de drukker. Moet je in november de manuscript af hebben. Nou, ja, ik hou wel van een uitdaging en een goede planning. Dus ik zei, ja, is goed. Komt voor elkaar. En toen heb ik 1 dag in de week echt geblokt in mijn agenda om echt gewoon aan het boek te gaan werken.
Ja.
En dan doe ik dat ook gewoon.
Niet dus, naar het buitenland gegaan of je ergens opgesloten, wat je vaak hoort.
Nee, ik heb het grotendeels inderdaad gewoon in Nederland geschreven. Al wel nog in oktober ben ik toen naar Australië geweest en heb ik daar inderdaad nog af en toe in een koffietentje wat zitten doen.
Ja.
Dus dat was ook wel leuk voor het verhaal natuurlijk. Want ja, een boek over werk en reizen moet je natuurlijk ook dan deels in het buitenland schrijven. Maar ja, nee, eigenlijk redelijk smooth. Ook omdat ik gewoon zo erg in het onderwerp zat. En ik had ook heel veel zelfvertrouwen daarin. Van ik weet gewoon echt waar ik het over heb. En ik weet dat alles gecoverd is wat mensen willen weten. En ja, nee. En toen kwam die uit in februari. En een maand later kwam corona. Dus dat was iets minder natuurlijk voor de sales. Want ja, het gaat natuurlijk wel eigenlijk om kunnen reizen.
Nou ja, aan de andere kant, als mensen dat boek kochten, dan konden ze er nog bij wegdromen, ja. Hoe het ook alweer was of nee, hoe het kon klopt. Zijn. Nee, maar dat heeft wel impact gehad op de sales.
Ja, kijk, je überhaupt, mensen gingen natuurlijk niet meer naar boekwinkels. Dus überhaupt het spontane kopen was al weg. Kijk, op bol.com ga je niet echt scrollen. Op bol.com zoek je vaak gericht op een bepaald onderwerp. En in een boekwinkel koop je eerder spontaan iets wat je niet nodig hebt. Dus ik hoorde wel dat van de uitgever dat wel ja, natuurlijk negatieve gevolgen had. Maar aan de andere kant zijn er meer boeken verkocht volgens mij dan ooit in 2020. Dus het is ook weer niet zo dat de hele markt instort hoor. Het is meer dat specifiek mijn boek net even denk wat minder ging dan gehoopt. Ja, vanwege het onderwerp. Ja. Ja.
En zie je dat nu dan weer wat dat het weer wat stijgende lijn
ik heb
in
niet,
zit,
ik heb niet de actuele cijfers eigenlijk. Ik ga 1 keer per jaar krijg ik een soort overzicht met de royalties. En de,
1 keer per jaar?
Ja, in de verkopen. Dus kijk, ja, ik doe het inderdaad zeker niet voor het geld. Dus het is gewoon een soort bonus die ik dan krijg.
Nou, een boek is geen, tenzij je er heel
veel
van verkoopt.
Kijk, weet je, je verkoopt per boek verdien je ongeveer €2. Dus als jij na 10.000 boeken verkoopt, ja, dan is het wel zeg maar nog een prima bonus.
Ja.
Maar ik zit eerder zeg maar richting 2.000 boeken. Dus ja, dan heb ik er misschien nu €4.000 aan verdiend.
Ja.
Nou, dat is leuk hoor, maar daar doe je het natuurlijk niet voor.
Nee, maar het is wel weer een dingetje van je bucketlist af. Je hebt wel heel veel andere mensen die jou hebben leren kennen, die jou misschien daarvoor nog niet kennen.
Nou, nee, maar ik ben ook helemaal fan van een boekschrijver hoor. Je moet het ook gewoon niet doen voor het geld, je moet het om andere redenen doen. Om inderdaad gewoon, het is gewoon tof en mensen leren je kennen. En uiteindelijk kopen ze misschien daarna iets anders van je.
En je vond het zo tof dat er inmiddels zelfs een tweede boek uit is. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Ja, nou eigenlijk ook een leuk verhaal. Een maand nadat mijn boek uitkwam, belde de uitgever al van wanneer komt de tweede. en toen had ik echt zoiets, ja, weet je, ik ben net...
Maar ondanks dat de cijfers dus wat tegenvielen, of was dat nog net daarvoor?
Ja, okay, dat weet je nog niet echt na een maand. Maar wat ik wel heel erg kon waarderen, is dat ze... ze konden mij eigenlijk heel erg waarderen. Dat ik gewoon wel doe wat ik zeg. En dat is blijkbaar niet zo met elke auteur. Want dat boek moet er wel komen, weet je wel. Als jij gewoon een afspraak met iemand maakt, maar iemand levert dat manuscript bijvoorbeeld gewoon niet in, of het is gewoon bagger, ja, dan werken zij natuurlijk ook niet zo graag met iemand samen.
Nee.
En ik heb weliswaar dan niet super hoge verkoopgetallen, maar ik ben wel blijkbaar betrouwbaar en fijn om mee te werken. Dus daarvan hadden ze zoiets van, nou, met haar willen we nog wel een keertje een boek maken. En wie weet dat het dan wel een succes wordt. En het is ook een grote uitgeverij. Dus zij kijken ook gewoon een beetje van choose your battles. Kijk, de ene keer heb je een keer een bestseller met iemand. En de andere twee boeken worden geen bestseller. Maar dat compenseert elkaar wel weer. Dus zij hoeven ook niet altijd een bestseller uit te brengen, weet je wel?
Nee, ik neem aan dat zij de uitgeverij ook gewoon aan het draaien moeten houden. Dus moet ook gewoon boeken gebeuren.
Ja, precies. Dus weet je, af en toe heb je een winnaar ertussen zitten. Maar dat compenseert weer voor de boeken die wat minder gaan. Dus zij benaderde mij dus in maart van nou, zou je inderdaad een tweede boek willen schrijven? En wat denk je van het onderwerp geld? En daarbij dachten ze ook aan mij, omdat ik daar dus sinds een paar maanden wat meer mee bezig was en ook over had geblogd. Dus het is ook weer echt goed om jezelf te laten zien van waar sta je voor? Want dan komen dus ook weer de juiste mensen naar je toe. Dus ik zei toen van nou, klinkt inderdaad helemaal top om een boek te schrijven over geld. Maar ten eerste, ik moet even bijkomen van het eerste boek. En ten tweede, ik verdien zelf echt totaal niet genoeg om een boek te schrijven over geld. Want ik voel me gewoon niet een geloofwaardig persoon om daarover te schrijven. Dus ik zei eigenlijk een beetje, laat me een jaar lang even investeren in mezelf en mijn inkomen opkrikken. Sowieso was ik dat van plan. En als ik dan wat meer verdien,
heb ik meer materiaal, meer kennis om over te schrijven.
En dan voel ik me ook gewoon de persoon, zeg maar. Hè? Ik bedoel, je neemt ook niks aan van een dikke diëtist. Dus ik had zoiets van, ik wil even iets meer verdienen om ook dan die geloofwaardigheid te hebben om ook een boek uit te brengen over geld. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon een beetje de messenger zijn. Maar ja, ik weet niet. Ik had zoiets van, ik geloof dus heel erg in practice what you preach. Dus ik zei, nou, ik ga even werken aan mijn inkomen en dan kom ik bij je terug. Nou, dat heb ik gedaan en dat ging goed. En toen ben ik, denk december 2020 inderdaad, teruggegaan naar de uitgever en zei van, nou, ik heb er nu wel vertrouwen in.
Is dat ook een van de redenen geweest dat je gestart bent met dat zij verdient een ton, hij verdient een ton?
Nee, was ik al meegestart.
Oh, daar was je al meegestart?
Ja, ik ben in januari mee begonnen. Dat is ook even de reden dat de uitgever aan mij dacht over het onderwerp geld. Dus dat is eerder weer een, hoe zeg je dat, een oorzaak dan een gevolg geweest. Ja. Maar nee, ik ben in januari 2020...
Maar heeft dat je wel veel inspiratie gegeven, niet alleen voor jezelf en voor je business, maar ook voor het boek?
Ja, zeker. Ja, het is één en hetzelfde eigenlijk. Want mijn nieuwe boek gaat eigenlijk... Nou, het heet De Route naar een ton per jaar. En het gaat eigenlijk over mijn verhaal van mijn slechtste jaar ooit naar mijn beste jaar ooit. Maar er zitten allerlei lessen in die voor iedereen hopelijk nuttig zijn. Dus ja, ik heb heel veel mensen geïnterviewd en boeken gelezen en zelfontwikkelingsdingen gedaan. Om inderdaad te kijken van ja, hoe laat ik mijn bedrijf groeien? Hoe laat ik mijn inkomen groeien? Hoe laat ik mezelf groeien? Hoe zorg je ervoor dat dat lukt? En dat is niet alleen strategie, het is ook inderdaad een stukje doen. En de juiste verdienmodellen hebben, maar ook de juiste marketing, ook de juiste mindset. Ja, het is een combinatie van heel veel dingen. Dus ja, er komen allerlei onderwerpen aan bod in het boek.
Dus eigenlijk voor iedereen, ondernemer of niet, is het toepasbaar en interessant?
Ja, ik denk, ja, dat is een beetje de intentie natuurlijk. Ik denk en hoop dat iedereen er wat uit kan halen die meer inkomen wil. Maar ik moet wel zeggen, het is handiger als je dan natuurlijk voor jezelf werkt. Want in loondienst, ja, ga je dan een keertje met je baas onderhandelen over een ander salaris. Maar dan houdt het op, zeg maar. Of, ja. Je moet dan, ja, je moet niks, maar...
Dus het gaat niet echt over beleggen en hoe je daarmee een ton gaat wel echt over...
Nee, het gaat echt over geld verdienen met je bedrijf.
Met je bedrijf.
En dan denk ik vooral, als ik het zo zeg, over ZZP'ers, denk ik. Of eigenlijk, ja, kijk, ik was zelf eerst gewoon een freelancer en ik wilde... Ja, dan zit je op een gegeven moment aan je max ook qua uren. Want ja, uurtje, factuurtje, vol is vol.
Ja, het houdt een keertje op.
Ja, dus op het moment dat je meer wil, ja, meer wil verdienen en wil groeien... dan kan je natuurlijk je uurtarief verhogen. Maar op een gegeven moment kan je ook denken van... ja, dan moet er een ander verdienmodel komen wat beter te schalen is. En daar ben ik dus ook naar op zoek gegaan van... wat is dat dan? En nou misschien een e-book of een e-course. Leuk, maar dan moet je hem ook verkopen.
En hoe doe je dat?
Ja, dat is mijn hamvraag geweest de afgelopen jaar, ja. Want inderdaad, iedereen die maakt zich druk over hoe die e-course er moet komen en wat er dan in moet staan. Maar maak je vooral druk over de marketing. Want dat ding verkoopt zichzelf gewoon niet. Ook niet als je een boek hebt geschreven en een TED-talk hebt gegeven. Dus nou ja,
Eén tipje van de sluier. Verder moeten mensen natuurlijk vooral het boek gewoon lekker bestellen. Maar hoe doe je dat?
Het
vermarkten
ik denk dat
van een
kern,
online product?
Ik denk het kernwoord is continuïteit. Je kan niet... even iets doen en dan de rest van je jaar achterover leunen. En dat is het jammere ook van het idee van passief inkomen via je bedrijf. Het is niet echt passief, want je moet er wel iets voor blijven doen. En tuurlijk kan je marketing ook deels automatiseren of uitbesteden, maar er moet wel iets gebeuren. En op het moment dat je een e-course maakt en dan denkt van nou, en nu maar wachten tot mensen hem kopen, ja, dat werkt dus niet. Dus ik doe heel veel verschillende dingen voor de marketing. Ik doe dus ook podcasts. Ik blog nog steeds elke week. Ik heb wat ik noem meer. Ik heb advertenties wel eens draaien. Ik kom in de media. Ik deel
podcast.
Op Instagram. Ja, dus ja. Ik doe heel veel dingen. En dat lijkt allemaal ook gratis waarde geven. En dat is het ook. Maar het is natuurlijk ook allemaal werken aan die bekendheid en aan het vertrouwen.
Ja. Nou, super, super mooi. Waar kunnen mensen meer info vinden over je twee boeken ondertussen? Waar kunnen ze hem bestellen?
Ja, nou, op bob.com is denk ik het makkelijkste. Maar je kan ook altijd op vrijmij.nl kijken. En dan ongetwijfeld zie je heel veel linkjes naar het boek.
Work Hard, Travel Harder. En de titel van je nieuwe boek dus...
De Route naar een Ton per Jaar.
De Route naar een Ton per Jaar. Hey, heel veel bucketlist dingen al gedaan. Staat er nog wat op? Of...
Ja, nou, ik heb vooral nog gewoon heel veel landen waar ik heen wil. Dat blijft gewoon echt mijn passie.
Welke staat bovenaan?
Zuid-Afrika stond al lang bovenaan, maar dat ging niet door, ook om bepaalde redenen. Dus daar hoop ik in december naartoe te gaan. En ja, nog 100 andere. Ik wil heel graag ook naar Patagonië, Zuid-Amerika. Kan er bijna niet even komen. Ja, heel veel, alles.
Ja. Nou ja, hopen dat dat allemaal snel weer kan en weer wat leuker en wat makkelijker wordt. Wat wil je laten worden als je groot bent?
Gelukkig.
Gelukkig.
Ben ik al hoor, maar ik wil blijven.
Blijven.
Ja, want uiteindelijk is dat zo cliché, maar toch het allerbelangrijkste. Je kan nog zo rijk zijn of zogenaamd succesvol, maar als je niet happy bent, dan is het gewoon niks waard. Dus dat vind ik ook echt de belangrijkste check-in bij mezelf die ik regelmatig doe. Van, doe ik nog wat ik leuk vind? En ga ik niet nu ten onder aan mijn eigen drukte of zo? Weet je, maak ik mezelf nu niet weer gek met allerlei doelen? Ik wil ook gewoon genieten. Weet je, je hoort zo vaak van die verhalen met oude mensen op hun sterfbed. Die hadden dan meer tijd gewild met zichzelf en hun gezin. En hun doelen en hun dromen realiseren. En denk, ja, daar ga ik dan nu mee beginnen. Ik wil niet spijt hebben als ik straks 90 ben.
Nee, dat je dan daar ligt en juist denkt van, ja, het was eigenlijk gewoon helemaal goed zo, precies zoals ik het wilde.
Weet je, ik geloof heel erg dat je alles kan doen wat je wil, maar dan moet je het wel gaan doen. Dus ik denk, elk jaar maak ik ook een doelenlijst van, oké, wat wil ik doen en hoe gaan we dit bereiken? En tuurlijk, niet alles lukt of je eindigt ergens halverwege, maar dan nog heb ik progressie gemaakt en heb ik dus echt stappen gezet. En daar krijg je ook weer zoveel vertrouwen van, dat je ook weer de volgende keer denkt van, nou, dit komt ook goed.
Ja. Maar even tot slot, welke tip zou je geven aan de 18-jarige versie van jezelf?
Leer
jezelf
vooral kennen, denk ik. En laat je niet te veel leiden door wat je denkt dat anderen van je vinden.
Laat je niet te veel leiden door wat je denkt dat andere mensen van jou vinden.
Ja, wat je denkt eigenlijk zelf.
Ja, dat zeggen ze inderdaad wel vaker. Het is niet jij denkt dat mensen dat denken.
Ja, ik zat zo vast op het pad waarvan ik dacht dat moest. Of dat het beste was. Hè? Gewoon braaf mijn VWO gedaan, rechten studeren en lekker advocaat worden. Dat leek voor mij een heel mooi pad, zeg maar. Hè? Maar nu denk ik echt van, ja, wie hield ik voor de gek? Hoe ben ik daarbij gekomen? En wie had ik daar dan zogenaamd een lol mee gedaan?
Ja, wiens dromen waren dat?
Ja, nou exact dat, ja.
Ja. Hey, super. Ja, je hebt heel veel waarde en inzichten gegeven in deze podcast. Maar het houdt nog niet op, want je wil nog wat weggeven aan de luisteraars. En dat is één exemplaar van het boek Work Hard, Travel Harder. Want wij geloven denk ik allebei in het weggeven, het eerst geven en het delen van kennis. Superleuk. Je hebt ook een cursus.
Ja, dat
kan je
is,
daar nog wat over
ja,
vertellen?
Zeker. Ja, ik heb naast mijn Digital Nomad e-course heb ik dus ook nog een tweede cursus gemaakt dit jaar. En dat is Ontdek je missie.
Ja.
Omdat ik elke keer de vraag kreeg van mensen van, ja, leuk dat locatie onafhankelijk werken, maar wat kan ik dan gaan doen? En dan dacht ik, ja, weet je, ik vertel gewoon hoe je locatie onafhankelijk kan werken, maar ik kan natuurlijk niet bepalen wat jij dan doet of zo. Of ja, weet je, wat je dan inhoudelijk doet, moet je natuurlijk zelf weten. Maar mensen vonden dat heel lastig om dan iets te bedenken. En heel veel mensen leven natuurlijk eigenlijk gewoon de droom van een ander en staan er niet bij stil wat ze echt willen. En toen dacht ik, nou, ik ga een cursus maken over hoe je er naar achter komt wat je dan dus inhoudelijk echt voor werk wilt. Een beetje je eigen droombaan creëren, inhoudelijk.
Ja.
Dus in de cursus Ontdek je missie, ontdek je hopelijk wat je leuk vindt, waar je goed in bent, maar ook hoe je daar dan een verdienmodel van maakt. Hè, wat kan je dan dus gaan aanbieden en voor wie? Zodat je uiteindelijk na de cursus een echt concreet idee hebt voor je verdienmodel.
En ook vervolgens hoe je dat dan in de markt zet? Of zit dat,
nou,
dat zit er niet
nee,
in?
Daar, zo diep gaat het niet. Ik heb wel, even uit mijn hoofd, heb ik wel een stukje daarover in de laatste module. Maar dat ben ik even hard op aan het denken, hoor. Maar het is niet een marketingcursus.
De rest is te vinden in je boek.
Nou, ik wou zeggen, ja, er is heel veel sowieso te vinden op al mijn kanalen. Want ik deel gewoon heel veel waarde of heel veel gratis kennis. Maar nee, het is niet een marketingcursus. Nee. Het is meer echt een stukje ervoor van wat kan je dan überhaupt doen.
Je zegt, ik deel heel veel kennis en dat is natuurlijk ook super. Alleen het voordeel aan zo'n cursus is dat alles gewoon lekker gebundeld is, chronologisch. Dus je hoeft niet zelf alle puzzelstukjes bij elkaar te gaan zoeken.
Ik had laatst nog iemand die zei op Instagram van, ik kan toch ook gewoon alles googlen? En toen dacht ik, ja, dat kan je zeker doen.
Veel succes.
Ja, maar het idee is nou net dat ik eigenlijk hè, mijn hele leven alles
ik heb
gegoogeld.
Dat al gedaan. Hè?
En ik heb nu gewoon het soort van de shortcut of hè, de het belangrijkste vijf stappen waarvan ik denk dat het jou gaat helpen, heb ik juist voor jou eruit gehaald. Dus ja, weet je, iedereen staat vrij om te googlen, maar als je inderdaad gewoon jezelf tijd wil besparen, zou ik gewoon leren van mensen die al doen wat jij wil.
Ja, ga het wiel niet opnieuw uitvinden. Ik bedoel, waarom? Die tijd en energie die kan je dan beter besteden aan het leven van je missie of aan reizen.
Ik ben zelf ook reet eigenwijs, hoor. Dus ik was ook altijd zo van, ik doe het zelf wel en ik zoek het zelf wel uit. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, het brengt me niet verder. Er zijn mensen die al doen wat ik wil en ik ben maar gewoon aan het aankloten. Ik kan beter gewoon hulp gaan vragen. En dat was ook een ego-ding natuurlijk, dat je daar overheen moet. Maar uiteindelijk heb ik heel veel hulp gevraagd en heel veel lessen geleerd van anderen. En nou ja, dat heeft mij heel veel gebracht.
Dus... Ja. Ja, maar ik heb het toevallig vanmorgen daar in de andere podcast die we opgenomen hebben over gehad. En toen werd ook gezegd van mensen vinden het wel heel erg lastig ook om hulp te vragen en zien dat echt als een teken van zwakte.
Ja, terwijl ik denk dat het juist heel sterk is. Dus als je jezelf kent en ook weet waar je dus niet goed in bent, want dan kan je er wat aan doen. Kan je hulp zoeken.
Ja. Hey, Ontdek je missie, dat is dus een cursus in 5 modules, ja. 5 stappen. Kost dat?
€197.
€197, inclusief de BTW.
Ex-BTW.
Ex-BTW. Maar, wij zouden zo word je steenrijk niet zijn als er geen speciale actie is natuurlijk. Dus jij wil een mooie korting aanbieden daarvoor.
Ja, zeker.
En wat bedraagt de investering dan?
€99. En dan krijg je er ook 3 bonussen bij. En dat is een exemplaar van mijn boek, Work Hard, Travel Harder. Een Q&A, live Q&A met mij. Die wordt elke 2 maanden gegeven. Dus de cursus duurt 2 maanden. Dus ergens tijdens die cursus heb je een Q&A met mij. En je krijgt nog een masterclass erbij over remote werken.
Wauw. Dus €99 slechts voor die hele cursus. Een boek, Work Hard, Travel Harder. Een Q&A. En nog een...
Een soort bonus masterclass.
Een bonus masterclass. Super, nou dankjewel daarvoor. Als luisteraars en kijkers dat interessant vinden, ga dan eventjes naar zowordjesteenrijk.nl/vrijemeid. Dus zowordjesteenrijk.nl/vrijemeid. Daar maak je kans op het exemplaar van het boek Work Hard, Travel Harder. En krijg je een mailtje met meer informatie over hoe je dan aan kan melden voor deze cursus. Met bijna €100 korting.
Yes.
Yes. Nou, dankjewel. Ik vond het superleuk.
Ja, jij bedankt.
Heel mooi gesprek. Dankjewel voor het delen van al je kennis, Susanne. Jullie weer heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Vond je het leuk? Duimpje omhoog. Eventjes abonneren. Delen met je vrienden en familie. Want wij willen graag van Nederland het meest financieel slimme land maken. En Nederland in nog meer opzichten het rijkste land ter wereld. Dankjewel voor het luisteren. Ik zie je heel erg graag weer volgende week voor een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.